Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Teuntje, ik zeg niet waar we zitten, maar het is een verrassende plek.
Het is een verrassende... En ook weer niet eigenlijk, op een bepaalde manier. Ik bedoel, van alle plekken is, ja, dit, is het... Van alle verrassende plekken is het weer de minst verrassende plek.
Filosofische kwestie en mindfuck is dit weer.
Jou werd de spiegel voorgehouden, maar ik werd ook met de neus op de feiten gedrukt.
Zeker, en dat was niet altijd prettig. Ja. Hygiëne geloof ik niet in. En we gaan even helemaal uitdiepen.
En we gaan met Hanneke lekker over vliegeren hebben.
Over vliegeren en over praten met bomen.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast awardwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Gijs en Teun.
Gijs en Teun.
Teun en Gijs.
Hele rare ervaring.
Gijs, het is een trip down memory lane.
Ja, maar ook een beetje een mindfuck.
Ja.
Ja.
Maar geen filosofische kwestie.
Nee. Dit is echt een mindfuck die een mindfuck is. Maar het is echt een beetje alsof we in de tijd getransporteerd zijn.
Ja, en dan terug in de tijd.
Terug in de tijd.
Ja. Want?
Zou je eigenlijk het liefst vooruit in de tijd geteletransporteerd worden of terug in de tijd?
Nou ja.
Als je dus...
Maar bedoel je...
Je mocht een week in een andere tijd doorbrengen.
Oh, ik dacht meer in je eigen tijd. Dus dat ik al bijna dood ben dan. Zo zag ik dat dan vooruit getransporteerd. Maar het is dus...
Nee, ik bedoel...
Kijk, we zijn nu natuurlijk terug in onze eigen tijd, hè? Nu. We zijn nu niet terug in...
Ja. Het begint toch een filosofische kwestie te worden.
Ja, precies. Nee, maar ik bedoel, het is niet zo van... We zitten nu opeens in 1700 of zo.
Nee, precies. Het is meer alsof we samen zeggen... De klok een half jaar is teruggezet.
Ja.
We zullen de luisteraar even uit even heldere wijn schenken. Klare wijn schenken.
Maar dat betekent natuurlijk heldere wijn.
Maar
het is dat je moet dan toch de woorden van de staande uitdrukking gebruiken.
Precies. Maar het ding was dus, ik zei, we willen de luisteraar klaarheid geven. Toen zat ik bij de klare wijn. Is het nou klare wijn of heldere wijn?
Ja.
En op dat moment, in die nanoseconde, had ik al heldere wijn gezegd.
Ja. Ongelooflijk. Wat er toch vaak mis kan gaan in een nanoseconde, hè?
Echt.
Ja.
Eigenlijk alles wat misgaat, gaat mis in de nanoseconde.
Uiteindelijk wel.
Want uiteindelijk bestaat het hele leven uit een bizarre hoeveelheid nanosecondes.
God, ja, maar ik vind nu dat alles wordt nu een soort mindfuck en een filosofische kwestie. Want
het zijn er te veel in één nanoseconde.
Je drukt op een knop en dan een minuut later gaat iemand dood. Is dat dan gebeurd in die nanoseconde van het drukken op de knop? Of is dat toch... Ik bedoel, iemand kan ook nog dan in die minuut nog... de kamer verlaten, waardoor hij niet doodgaat.
Dus want die knop is, die zorgt dat iemand doodgaat.
Ja, een trekker of een kanon.
Er is
een
kausaal verband tussen doodgaan en het indrukken van die knop.
Ja, gebeurt dat dan
in die nanoseconde?
Of is het dan toch een langer tijdsbestek waarin dat gebeurt?
Ja, maar dan is er toch weer een andere nanoseconde waarin het dan fout gaat. Ja. Zeg, er is altijd ergens een nanoseconde dat het fout gaat.
Ja, maar dan is... Ja, oké, okay, ja. Moeilijk. Zie je hoe moeilijk het is?
Het is een filosofische kwestie. Zo zie je dat,
vind ik ook goed dat wij...
elke mindfuck uiteindelijk een filosofische kwestie is.
Wij zijn natuurlijk ook zulke beroerde filosofen... dat wij komen tot de conclusie... het is een filosofische kwestie. En dan zijn we heel tevreden dat we het hebben ontrafeld.
Ja, maar dan zijn met we eigenlijk de simpele nergens... constatering dat het een filosofische kwestie is... zijn we eigenlijk uitgefilosofeerd.
Ja, precies.
Ja. Dat zou wel zijn als Plato het zo had opgevat. God, hè, vak.
Ja, of Kant.
Ja, of Socrates.
Ja.
Nou, ja, of Wittgenstein.
Noem ze maar op.
Ja.
Ja, het is een filosofische kwestie. En dan komt er een ander filosoof. Nou, ik vind het eigenlijk geen filosofische kwestie.
En daar dan
een heel dik boek over schrijven. Even over
debatteren. Ja. Anyway.
Ja. De klare wijn.
De klare wijn is dat we de klok een paar maanden of een half jaar, ik weet niet precies hoe lang hem terug zijn, want we zitten weer in ons geliefde Hotel V in de Vizouwstraat in Amsterdam.
Ja, met een heerlijk kopje koffie.
Met een heerlijk kopje koffie.
Ja.
Op de burelen van Meer van dit wordt er vandaag aan de riolering gewerkt.
Ja, en het fijne is dus, Gijs, dat dat Hotel V zegt dan van, nou, dan stellen wij toch even onze deuren voor jullie open.
Ja, wees welkom.
Wees welkom.
Wees welkom.
Dat warme gevoel, dat ja, blijft gewoon.
Dat warme Hotel V-gevoel, dat hangt hier nog steeds.
Ja.
En ik vind het heerlijk zijn om hier weer aan dit tafeltje te zitten.
Ja.
Met jou. Omgeven door Hotel V. Attributen.
Ja.
Het bed.
Het bed.
Guusje de Vries ligt er niet op.
Een kleed op de grond, maar ook een kleed aan de muur.
Aan de muur.
Het uitzicht. Misschien,
het
misschien
uitzicht.
Krijgen we nog een soort bejaardenparade straks. Dat
ja,
zou mooi
zou kunnen.
Ja.
Met de rollator. Of een rollator race.
Of een afrekening in het criminele circuit.
Ook mogelijk.
Hebben we allemaal meegemaakt.
Ook
die.
Mogelijk.
Maar dus of ik liever vooruit of achteruit zou gaan in de tijd.
Dat vraagt, was eigenlijk mijn vraag aan jou.
Ja. Ja, het spreekt me eigenlijk allebei helemaal niet aan.
Nee?
Ik ben toch echt zo'n zenmaster van het nu, hè?
Ja, je wil altijd in het nu zijn.
Ja.
En daar ben je ook altijd in.
Maar het grappige is, als ik dan... Ik zou dan denk toch liever achteruit dan vooruit in de tijd gaan.
Dan weet je tenminste waar je naartoe gaat.
Dan weet, ja, dat is al prettig.
Ja.
En dan zou ik niet van, nou ja, de Romein... Dan zou ik misschien wel gewoon hoogtepunt van de jaren 60. Dat zou ik dan wel willen meemaken.
Ik ja, dat ik, lijkt... ik wil natuurlijk gewoon de Beatles een keer
ja,
echt meemaken.
Precies, dat, ja. dat zoiets.
Ja.
Ja. ja, dat lijkt me dan toch het leukste.
Ja. Oké, okay, nou, dan zijn we eruit. Super.
Ja, oké.
Okay. Maar goed, we zijn dus in Hotel V.
Ja.
ja. En wat was het voor een week? Ik had weer een heftige confrontatie met mezelf deze week.
Ja. Is er iets aan de hand met jou dat je de laatste tijd veel confrontaties met jezelf hebt, Gijs?
Nou, daar was ik me eigenlijk niet van bewust. Maar nu je die vraag zo stelt, ja, met zo'n epiphany, of ineens zo woesh.
Ja.
Dat je ineens denkt, van, ja, misschien is er wel iets aan mijn hand, dat ik met me aan de hand dat ik de hele tijd confrontaties met mezelf heb.
Ja.
Heb ik nog meer confrontaties met mezelf
nou,
gehad?
Ja, weet ik niet. Maar het is, ik moet opeens nu denken aan dat Rutte zegt, ja, jullie zien een patroon, terwijl ik kan alle... losse incidenten achter elkaar ja, uitleggen.
Dat is zo vals, ja. zei hij.
Ja,
dat is zo vals.
Ja. ja, terwijl er is natuurlijk gewoon een patroon.
Ja, maar hij vond dus dat hij zich dan niet meer... voor elk los onderdeel van het patroon kon verdedigen. En toen, ja. Dat is zo vals.
En toen zei hij ook nog ja, aan het eind van... ja, ik kan ook voor, ik heb voor alles een verklaring... maar daar is nu helaas geen tijd voor.
Ja. Dat is net zoals... ja, wat ze tegenwoordig zeggen van... er wordt nu een onderzoek gedaan... dus ik kan het nu allemaal niet zeggen.
Ja.
Of, ja, nou goed,
ja,
uitstellen.
Uitstellen.
Uitstellen. Tuin, maar goed, ik wil nog heel eventjes... Mm. Heb je het idee dat er een patroon is van confrontaties met mezelf?
Nou, misschien zijn het er maar twee. Hè?
Namelijk? Welke dan? Deze die ik nu ga zeggen?
De metro in Frankrijk.
Oh, een beetje hetzelfde.
Echt waar?
Hetzelfde.
Oh.
Ja.
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 Dan...
Maar zie ik nu. Nu ja. Ik voel me bijna in mijn kaarten gekeken nu.
dus dan begin je... Ja, twee is misschien te weinig voor een patroon.
Ja, maar dit is gewoon een diepzittende karaktertrek bij mij.
Ja.
Die van mijn moeder vandaan. Misschien ook wel van mijn vader trouwens, weet ik niet.
Oh, dan wil ik het wel straks even aan je moeder vragen.
Ja, de drift die er los kon komen. Nu kwam hij los. Want
ja.
Dat was natuurlijk bij de metro in Parijs ook.
Ja.
Dat ik te driftig werd. Nu had ik een mevrouw bij de Ethos.
Ja.
Ik was bij de Ethos en ik ging... de paracetamolconsumptie is nogal hoog bij mij thuis.
Oh, ja?
Mijn vrouw is een echte paracetamolverslaafde.
Dat is niet goed.
Nee, maar het is wel zo.
Ja.
Mijn zoon Benjamin is dat nog niet, maar die had zijn pols gebroken. Dus die moest op doktersadvies elke, weet ik veel wat, 4 uur een paracetamol nemen. Dus ik dacht, ik sla die paracetamol even ruim in.
Ja.
Het is goedkoop, paracetamol.
Het kost
bijna niks. En heb je lekker zo'n voor. Dus ik kocht 6 pakjes paracetamol.
Wow.
En toen was er een mevrouw bij de Ethos, die daar dus werkte. Die ging vragen, mag ik u vragen waarom u zoveel paracetamol koopt? Want het is, nou begon ze een soort dwingend...
Dat moest zij natuurlijk doen.
Dat moest, ze had een zorgplicht. Maar er kwam een soort golf van drift kwam er weer over me.
Ja.
Dat ik het bemoeizucht vond. Het was ook een beetje wel Celleton Kivella muziek in dit geval.
Ja.
Dat meteen zo'n verordonerende Een beetje zo'n strenge toon.
Ik ben dus gewoon heel, noem je dat, gezagsgetrouw. Dus ja. Ik ga meteen, hoe verhoud jij je tot de macht?
Nou, kijk, ik ben dus ook heel gezagsgetrouw. Ja. Dat wil zeggen dat ik altijd een soort van bang ben voor de macht.
Ja.
Ik vind het ook helemaal niet makkelijk om me tegen de macht te keren. Maar dus misschien juist als zo iemand de macht over me begint uit te oefenen, juist omdat ik die macht meteen voel,
ja.
word ik er dan een soort van boos van. Misschien is het ook dan weer een spiegel die ik mezelf voorhoud op dat moment. Ja. Dat ik denk van, waarom ben ik nu gezagsgetrouw? Waarom voel ik deze autoriteit meteen? En wat is dat voor een waanzin eigenlijk? En word ik daarom dan te boos?
Ja.
En ik heb toen heel boos gezegd, ik begon eerst met het soort...
Oh, dit zijn dus de momenten waarop jouw moeder dan het woord fascist heel makkelijk zou gebruiken.
Ja, nou dat is dan wel iemand meer die een pet op heeft of een insigne draagt. Dan, meer dan bij iemand van de etels, denk ik, dat ze het woord fascist zou gebruiken. Maar ik zie haar ook deze woede hebben. Kunnen we zo meteen het goede oude nature-nurture-debat nog even voeren natuurlijk. Ja. Die filosofische kwestie. Maar ik vind
dat is wel een van mijn lievelingsdebatten. En ook iets waar je ook nooit uitkomt.
Het is ook het debat wat jij het vaakst voert. Ja, maar ook helemaal geen antwoord op te geven is.
Want is dat weer echt iets van mij?
Ja.
Ja?
Ja, ik vind nature nurture, net zoals repressieve tolerantie.
Dat is
dan denk ik onmiddellijk aan jou. Die zijn echt gelabeld door jou, die debatten. En geclaimd door jou, die debatten.
Ja.
Of het kijk je tevreden.
Ja, nee, ik zit nu te denken, waarom als ik dan deze debatten heb geclaimd, waarom is er dan nooit gewoon een middelgroot zaaltje, laten we zeggen, in de Bali of in Middelharnis, waar we dan dat debat gewoon...
De Bali of Middelharnis? Ja. Middelharnis is omdat middelgroot is.
Ja, daarom.
Middelgroot en Middelharnis.
Ja, precies. Ja. Een middelgroot zaaltje, Middelharnis. En dat ik dat debat ook gewoon met een... Ja,
met een professor en een politicus kan voeren.
Ja.
Nou ja, Teun, volgens mij heb je best wel warme contacten bij de Bali.
Zeker.
Je leidt daar het ene debat na het andere.
Ja, maar nooit over nature. Dat is gek eigenlijk.
Nee, maar dat kan je toch zelf als zo'n redacteur van de Bali zeggen. En zeggen van, nou, ik heb nu zoveel...
Kees Voekema.
Kees Voekema, ik heb nu zoveel debatten over de gemeentepolitiek en over afval geleid.
Ja.
Is het niet ook eens leuk om over nature nurture of over repressieve tolerantie een debat...
Ik vind dat er sowieso... Kijk, ik heb het idee dat nature nurture, dat leeft nog wel enigszins, maar dat die repressieve tolerantie... Terwijl dit is echt de tijd om weer eens over repressieve tolerantie te praten.
En Martijn, als je nou nog drie onderwerpen... Ik vind dat dan een serie van vijf moet zijn. Als je nou nog drie onderwerpen erbij verzint, lijkt me lastig, want dit zijn echt jouw twee...
Maar ga je dat ik dat nu moet doen ook?
Nee, niet nu, maar even... En dan met Kees Voekema. En dat je dan bijvoorbeeld een serie maakt die heet... De donderdagavond teundebatten, bijvoorbeeld.
Oh, ja.
De debatten, de Teuns debattenreeks op de donderdagavond, op de dinsdagavond.
Ja, maar het is dus, maar ik vind het mooi dus wel dat we dit soort onderwerpen hebben die ik wel geclaimd heb.
Ja.
Maar dat ook weer niet zo, ik weet het niet. Het moet meer mijn debat verlangens en wat ik belangrijk vind dan dat het echt mijn Ja, kijk, ik ben er dus bij jou onbekend. Jij zegt, maar niet dat weet je wel, niet weer iets met voeding of zo, snap je wel?
Nee, het moet juist gaan over repressieve tolerantie.
Ja.
Tolerantie, nature, nurture.
Ja.
En wat andere van die in het nu zijn? Kan je in het nu zijn of zo?
Ja, dus dat mindfulness...
Bestaan er oplossingen?
Ja, kijk Gijs, we hebben natuurlijk ooit, hadden wij een rubriek... en daar komt het toch wel een beetje op neer dan, denk ik.
Ja.
Waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe?
Ja.
Ja, dat vind ik ook, wel een soort overkoepelende titel.
Zeker.
Ja.
Ja, religieus zijn zonder te geloven.
Ja. Teun, dat was eigenlijk wat dit. Teun gelooft in dingen... Wat was dat nou?
In de oplossingen.
Teun gelooft in dingen terwijl hij er eigenlijk niet in wil geloven.
Oh ja, dat is over...
Ja, dat vind ik een hele goeie. Nou, daar komen we wel uit.
Dat soort dingen.
Ja.
Maar goed.
Hoe ver ging
nurture.
Je? Ja.
Nou, ik ging dus eerst een soort schuimbekkend uitleggen waarom ik heel veel paracetamol nodig had.
Ja.
Toen liep ik daar helemaal in vast. Toen zei zij nog... Ja, het is mijn zorgvraag. Ik moet het vragen.
Het is mijn zorgvraag.
En toen zei ik, weet u wat, laat maar lekker zitten. En toen ben ik woedend naar het paracetamolschap gelopen. En heb ik vier pakjes soort terug Nou, ach, niet echt gegooid,
die arme vrouw die daar een soort ja, minimum...
Ze keek er heel hooghartig bij, hoor, ik even bij zeggen.
Maar zei je van, weet je wie ook dingen moesten vragen? Zoiets?
Nee, toen zei ik wel, want ik had toen ook heel veel wattenstaafjes gekocht. Want ik heb zelf namelijk een wattenstaafjesverslaving.
Net als Matthijs van Nieuwkerk.
Net als Matthijs van Nieuwkerk. Nou, is heel leuk dat je dit zegt, Teun. Matthijs van Nieuwkerk heeft natuurlijk ooit een editie van De Linda gemaakt.
Ja.
Die heette De Matthijs. Soms hebben ze een soort man die ook één editie mag maken. En ik was bij de soort happening-presentatie daarvan.
Ja.
Dit is denk ik 15 jaar geleden of zo. En daar zat een pakje houten wattenstaafjes bij. Omdat hij dus net zoals ik ook een wattenstaafjes-fetisch
heeft. Is jouw fetisch daar begonnen?
Nee. Maar toen schreef hij in dat blad van... ik doe altijd in mijn oren friemelen met een wattenstaafje... En dan moet je natuurlijk...
Ik doe altijd in mijn oren friemelen.
Ja. Oeh, op het randje, hoor.
Ja. Nou, ik doe altijd in mijn oren. Ja, ik probeer... Nee, ik dacht, ik ga nu naar Limburg of zo. Ja, het lukt niet meer. Nee. Nou, ja, ik probeer gewoon een...
We knippen het er niet uit, maar we zouden het eruit moeten knippen.
Ja.
Hij doet altijd in
zijn... Ik bedoelde er niks mee.
Met een houten wattenstaaf.
Ja.
Nee, dat is juist het erger dat je er niks mee bedoelt. Het zit zo diep in je.
Ja. Bij antisemitisme noemen ze dat risjes. Het risjes, dat is alledaags antisemitisme, dat is zo diep in je zit dat je gewoon...
Exact, dit is jouw risjes.
Ja.
Nou goed, maar hij zei van je moet met
risjes
een houten wattenstaafje, moet je in je oor friemelen, want met zo'n plastic, dat geeft veel te veel mee. En toen heb ik dat met dat pakje wat er dus bij zat, ben ik ook in mijn... En toen voelde ik, ja, inderdaad. En sindsdien gebruik ik dus ook, net zoals Matthijs, houten wattenstaafjes.
En hoe zit het met de recycling van de houten wattenstaafjes?
Heel goed.
Ja.
Wat bedoel je met recycling?
Maar ja, dan heb je dus dat hout. Wat gaat er gebeuren? Of dat gaat gewoon...
In de prullenbak.
Oh ja, is het beter dan plastic?
Denk het wel. Ja, precies. Dus, maar die houten wattenstaafjes...
Hij heeft jou geïnfluenced?
Hij heeft mij zeker geïnfluenced. En ook echt mijn leven een beetje veranderd.
Ja.
En ik koop altijd heel veel pakjes houten wattenstaafjes. Die moet je altijd ergens onderuit een schap bij de etels halen. En ik had dus ook iets van 5 pakjes houten wattenstaafjes gekocht. En zei ik, en wil je dan nu ook weten waarom ik zoveel wattenstaafjes nodig heb? Dus nee, want dat hoort niet bij mijn zorgvraag.
Ja.
Ja, het was weer... Ja, ik was weer niet trots op mezelf, Tuin, moet ik even zeggen.
Maar en dan toch even, heb je het idee dat...
Patroon? Ja, is het patroon.
En dat het patroon ook de laatste tijd, laten we zeggen het laatste half jaar...
Of nee, het is altijd.
Ja? Niet nu je het zo druk hebt. Dat
nee,
je, dat
ja,
je dat
zou ik graag willen
vergeet.
Zeggen. Ja. Zou ik graag willen zeggen, want dat zou ik dan eigenlijk nog een soort...
Verzachtende omstandigheid
vinden. Maar dit is gewoon wat in mijn wezen zit. En daar is ingeplant. Soort heel snel ontbrandende felheid op ongepaste momenten.
Maar is het nou zo, je bent niet trots op jezelf. Is het dan... Nou, wat jou dwars zit, dat dit naar boven komt en dat er iets niet mooi is aan jezelf? Of heb je ook werkelijk te doen met de persoon die dit moet ontvangen?
Ik heb een beetje te doen met die persoon die dit moet ontvangen, maar ik denk van ja, maak je ook wel wat mee. Ik bedoel, kan zij weer tegen een andere collega daarover klagen? Eventjes.
Het mooiste zou nog zijn als ze weet wie jij bent.
Dat zou helemaal leuk zijn voor haar.
Ja.
Ik had niet het idee dat ze was, geeft ook niks. Maar ik denk ook van ja, ik heb er niet fysiek aangevallen of zo. Dus het is op zich ook wel weer een beetje amusement op je werkdag. Maar het is toch niet fraai.
Nee.
Teuntje.
Gijs.
Jouw week.
Ja, mijn week. Nou ja, deze week was ik druk in de weer met het maken van een item, hè, zoals je dat dan noemt in het Hilversumse. Een uitzending eigenlijk over alcoholmisbruik onder jongeren. En dat was toch, ja, zoals jij dus spiegels hebt, had ik dus ook wel een spiegel van ja, het is toch wel zo dat, god, wat heb je toch...
Teun, is het eigenlijk, als je zegt van, er wordt je een spiegel voorgehouden, is eigenlijk nooit leuk, hè?
Nee.
Nee.
Behalve bij een letterlijke spiegel, dan vind ik dat wel leuk.
Dan vind jij dat in jouw geval wel leuk.
Ja.
Maar als je de figuurlijke spiegel hebt, als je die uitdrukking gebruikt, er wordt je een spiegel, is het nou nooit van, je bent zo'n weldoener of je bent zo lief geweest. En zeg van nou, en die wordt je een spiegel voorgehouden.
Ja, stom eigenlijk. Eigenlijk vind ik het daarmee eigenlijk een verkeerde uitdrukking. Op een bepaalde manier.
Nou ja, het is in ieder geval een uitdrukking die dus, zou ik zeggen, uit het diep calvinistische besef wordt gebruikt.
Ja.
In de zin van, als je een spiegel wordt gehouden, is het nooit leuk wat je te zien krijgt.
Ja, dus wees maar niet zo tevreden met jezelf.
Nee, precies.
En maar het geldt ook...
Het is
ook
nooit
voor...
zo van goh, je hebt zo'n leuke surprise party georganiseerd ja. voor je vrouw.
Ja.
En iedereen had zo'n leuke avond. En je bent echt een fantastische gastheer geweest.
Ja.
Daar werd je die avond echt een spiegel voor gehouden. Van, ja, fantastisch wat je toen te zien kreeg.
Hetzelfde is het natuurlijk, Gijs. Als je zegt, je wordt met de neus op de feiten gedrukt. Het zijn ook,
ook nooit leuk.
Ook nooit leuke feiten.
Nooit leuke feiten.
Nee, van, nee. Nou ja, mensen zijn ontzettend dol op je. We hebben ja, een enquête gehad.
Je hebt deze week heel hard gewerkt. Ja. Toen heb je ook nog super lekker gekookt. En in het weekend ben je een lieve echtgenoot geweest.
Ja, toen heb je nog even je vrijwilligerswerk bij de voedselbank gedaan.
Ja, maar je bent ook thuis ben je ook een vrolijke zonnige aanwezigheid ja. geweest.
Nee.
En je bent echt met je neus op de feiten gedrukt.
Ja, raar eigenlijk. Maar ik zou toch willen weten, bestaat dan ook een uitdrukking die juist altijd positief is? Maar wel met een pseudo-neutrale lading.
Ja, precies. Ja. Even kijken. Nou, ik zou hem zo snel niet weten.
Nee.
Luisteraars kunnen zich in de DM melden om ons op deze uitdrukking te wijzen.
Hebben mensen zich trouwens al in de DM gemeld voor onze extra aflevering, Gijs?
Want we zitten in de extra aflevering. Daar gebeuren dingen, dames ja. en heren. Dat is een kookpot van emoties. Want we ja. zijn dus begonnen met een nieuwe rubriek over met spreekbeurten. Die ja. hebben we nu weer op pauze gezet, omdat die zo omstreden is.
Er wordt massaal zijn mensen hun abonnement aan het opzeggen.
Ja, en er zijn grote liefhebbers en er zijn grote tegenstanders. Dus we hebben nu op pauze gezet de rubriek en we gaan nu de rubriek sympathiek of niet sympathiek weer in leven. Nou, er is heel veel gedoe.
Ja.
Maar in ieder geval, als je dat allemaal wil weten, moet je lid worden ja. via petje.af/teunigheid vertellen alles.
Maar mensen kunnen misschien nu, het is wel handig dat we ze nu ook heel even onze vraag stellen.
Ja, we gaan de rubriek sympathiek of niet sympathiek spelen. En ja. dan gaan Teun en ik bepalen of we iemand sympathiek of niet sympathiek vinden. Een openbaar opererend iemand. En luisteraars mogen in de DM van onze Instagram namen suggereren van mensen die wij dan gaan bespreken.
Ja.
Dan loten we er elke week eentje uit. En die gaan we dan sympathiek of niet sympathiek duiden.
Duiden, ja.
Maar tot dat moment zoeken we dus ook nog naar de vraag, bestaat er een uitdrukking à la een spiegel voorhouden of met je neus op de feiten gedrukt worden, die niet eigenlijk al een negatieve uitkomst suggereert van deze
misschien
handeling.
Misschien zelfs juist wel een positieve.
Maar juist een positieve.
Ja.
Wij kennen hem niet. Nee. Wij kunnen er nu niet op komen.
We kunnen er nu niet op komen.
Nee, dus ja. Help ons, ja. bestaat die. Maar schokkend eigenlijk dus dat altijd negatief is.
Ja, precies. Ja. En nou is het dus zo, Gijs, ik was dus
jij werd ook met je neus op de feiten gedrukt.
En er werd mijn spiegel voorgehouden. Ja. Want nou, er was dus een arts, wetenschapper, die ging dan uitleggen hoe slecht alcoholgebruik is. En dat weten wij natuurlijk ook allemaal.
Zeker.
Maar toen keek ik dus
in die spiegel
met mijn Korsakoff. En dacht ik, jeetje, maar
wie is dat, dacht je?
Wie is die man? Ja, ja, en, ja alles een beetje wazig. Ik dacht niet eens, wie is die man? Ik dacht, wie zijn die mannen? En dan, ja, maar ik heb dat toch ook voortdurend nodig, die alcohol. Ja. Het is gewoon
dus, als je thuis komt, dat even dat randje eraf
even
moet,
dat
hè?
Randje. Er is dus kennelijk is er in het leven is er een randje.
Ja, en dat moet er de hele tijd
af. En dat
vanaf.
Moet de hele tijd af.
Ja.
En tegelijkertijd, ik weet dat ik ook een soort dat ik een heel extremistische karakterstructuur heb.
Oh ja, dat weet ik zeker.
Ja, dat weet jij zeker. Dus dan denk ik van, ja, ik stop er nu ook maar helemaal weer mee. En die alcohol, dat is zo slecht. En nou goed, hij kwam ook met allerlei cijfers over kanker. En hoeveel meer kans op kanker, bepaalde kanker.
Ja, ja.
Dat was dan, laten we zeggen dat interview woensdag was. En toen heb ik zaterdag ben ik wel met een paar oud studiegenoten.
Was het weer zo'n liederlijke toestand?
Was het weer een liederlijke toestand?
Ja.
Dus en daar kan ik dan dat en dat, als je dus een extremistische karakterstructuur hebt, is dat heel.
Hoe rijm je die dingen met elkaar?
Ja, dat kan dus niet. En dat is dus vervelend.
Mijn theorie, Teun, is dat het leven is gewoon een ding waar voortdurend het randje vanaf moet.
Ja.
Anders is het gewoon niet vol te houden. En blijkbaar zijn onze hersenen niet zo geëquipeerd, tenminste niet van ons allemaal.
Ja.
Ik denk dat soms dat we zelf niet op de moment dat het heel hard nodig is, die stofjes kunnen worden aangemaakt die het randje daar even afhalen.
Ja.
Dus moeten we gewoon hulpmiddelen hebben om dat randje er af en toe even af te halen.
Ja.
Om jezelf even uit die gevangenis die je eigen geest is te doen ontsnappen. Al is het maar voor een paar uur.
Dat zit dan toch niet goed in elkaar, dat hele systeem van het leven en de geest?
Nee, ja, misschien ook weer wel. Misschien heb je dat randje ook nodig om überhaupt tot prestaties te komen. Drijft het je ook voort?
Oh.
Maar ik denk dat je die drugs, want alcohol is natuurlijk gewoon volstrekt sociaal gelegitimeerd drugs gebruikt.
Ja, wat ook wonderlijk is.
Wat ook wonderlijk is dat dat zo in onze maatschappij is ingebouwd. Dat het dus allemaal maar geaccepteerd... Of dat wel geaccepteerd wordt en al het andere niet. Ik zou zeggen, accepteer alles. Dus je moet dat gewoon, mijn theorie is, omarm het een beetje.
Een beetje.
Een beetje. En probeer vooral, zoals het leven is natuurlijk altijd... een soort evenwichtsact tussen dingen wel doen... en je er niet helemaal door te laten overnemen.
Ja.
Probeer het een beetje in balans te houden. En wees je daarvan bewust. Daarom vind ik dus ook dat je met je kinderen daar gewoon over moet praten... en ze ook de kans moet geven als ze eenmaal een beetje, weet je, 15, 16 jaar oud zijn... om dat te proberen. Maar blijf er wel in gesprek over... dat is een vreselijke zin. Zorg dat het niet iets is wat in de duisternis hoeft plaats te vinden.
Ja, eigenlijk is alles... Het is goed, zeker met de kinderen, als dingen niet in de duisternis plaatsvinden.
Zeker.
Hoewel kinderen natuurlijk toch...
Ze willen natuurlijk... Maar ze hoeven ook niet letterlijk al te zeggen... maar dat je gewoon tegen ze zegt van... ja, drinken, het is superleuk. En blowen. Maar je moet er ook mee oppassen. Je moet het ook niet te veel doen. Maar je kan het af en toe proberen. En weet ik veel wat.
Ja.
In ieder geval niet dat ze zich hoeven te schamen als ze het... Ik denk volgens mij... Ik weet niet wat die wetenschappen erover zijn... maar ik denk dat de kinderen tegenwoordig heel veel drinken.
Sterke drank. Heel veel sterke drank.
Heel veel sterke drank. Ja. Ik denk dat komt dat ze gewoon niet meer in een café... voor de hoofdprijs een biertje mogen drinken. Maar dat ze nu allemaal in schuren of in hokken... of op hun kamer met elkaar zitten... en daar flessen Baileys leeg zitten.
Hij zei in ieder geval wel dat zeg maar, toen wij jong waren... werd er vooral bier gedronken.
Ja.
En hij zei, ja, van bier kan je gewoon eigenlijk niet coma suipen.
Nee, dan moet je zoveel tot je nemen.
Je moet heel veel tot je nemen en je moet de hele tijd plassen.
Ja.
En nu zitten dus mensen met allemaal mixdrankjes. Het is
exact.
Het is ook zo dat zeg maar dat er ongelooflijk veel filmpjes op TikTok zijn waar dat mixdrankjes ook als het grootste plezier wordt aangeprezen.
Ja, dat is natuurlijk ook wel weer waar.
Dat speelt ook een rol.
Ja. Maar ja, goed, als ze dan naar het café zouden gaan, zouden ze die mixdrankjes natuurlijk helemaal niet kunnen betalen. Dat is zo duur. Dus dan zou je bijna gedwongen zijn om een biertje te drinken.
Ja.
Nou goed, ik heb er veel boeiende gedachten over. Jij had die spiegel weer voor je. Ben ik niet eigenlijk gewoon een in de closet alcoholist?
Ja, precies.
Dus met je neus op de feiten.
Neus op de feiten, het was dus een hele nare spiegel.
Ik denk, Teun, omarm je alcoholisme voor zover je het hebt.
Maar ik vind het wel prettig om... ik ben dus meer een sociaal drinker. Ik vind sociale dingen ook gewoon altijd een beetje eng... en ik word er niet vrolijk van. Mm-hmm. Omdat dan een soort, hoe noem je dat? Clean te doen allemaal. Ja. Dan wordt het al niks. Maar ik voel me er wel prettiger bij om gewoon door de week gewoon eigenlijk echt niet te drinken.
Ja.
Omdat ik gewoon werk.
Dat is precies het goede. Want dan denk je van dan kost het je te veel energie. Je dijt te veel uit. Het wordt echt slecht voor je gezondheid.
Ja.
Maar gun je ook af en toe een liederlijk baganaal.
Je moet jezelf. De boog kan ook niet altijd gespannen zijn.
Teun en Gijs. Nu komt reclame.
Teun,
Gijs.
Ik heb heel goed nieuws.
Ja.
Echt, ik ben verheugd. Onze vrienden van de Chocolate Makers zijn terug. Mijn absolute lievelingschocola.
Ja, en mag je zeggen dat het ook onze lievelingssponsor is?
Nou, het is in ieder geval echt onze... Als je het nou hebt over vrienden en soort jeugdvrienden... die al een heel leven met je meegaan.
Het is ook mooi dat we zitten hier in Hotel Veen. Opeens zijn het Chocolate
Makers. Dat zijn echt oervrienden.
Maar Gijs, ik moet dus wel zeggen... jij bent alleen maar vreugdevol.
Ja.
Maar ik kreeg dus dit doosje thuis met allemaal chocola erin. Ja. En dan staat dan, beste Teun, of ik dit pakketje wil meenemen naar de burelen van meer van dit. Ja, zij weten ook niet dat we nu natuurlijk hier in Hotel V zitten. Ik hoop dat het lukt, maar vooral dat jullie de chocola lekker vinden. Maar ik kreeg dus dit doosje thuis bezorgd met allemaal heerlijke chocola erin.
Ja.
Tot groot enthousiasme van mijn gezin.
Ja.
En zei, ik moet het nu weer meenemen. Het is niet voor jullie. Dus dat is toch een beetje bittersweet om in de chocolade
te... Maar dan kan je gewoon naar de website van de Chocolate Makers gaan... en ook een doosje voor je gezin bestellen.
Ja, dat is waar. Maar ze hadden zich er al op verheugd om de tanden erin te zetten. Nu moeten ze even wachten.
Ja, moeten ze even wachten. Ja. Teun, de Chocolate Makers. Ja. Er is een belangrijke boodschap die de Chocolate Makers willen uitdragen. Namelijk dat je het heus allemaal goed kan doen voor je planeet... als je het maar wil.
Ja.
En de chocolate makers willen dat.
Ja.
En als je de chocolate makers steunt, steun je eigenlijk ook onze planeet.
Want wat ik nou zo fantastisch vind, ja. Gijs, is dat de cacaobonen, mm-hmm. die worden dus niet met een vliegtuig gebracht of weet ik wat, maar met een zeilschip.
Zoals het zou moeten,
ja,
eigenlijk.
En dat is het antieke zeilschip Tres Ombres.
Ja.
En dat zeilt 4 tot 6 maanden lang met alle cacao aan boord vanuit de Dominicaanse Republiek naar Amsterdam. Nou, dat is
geweldig.
Toch, dat is
dus
toch geweldig.
Helemaal emissievrij. Op windkracht worden die cacaobonen van de chocolate makers naar Amsterdam gebracht.
Ik zeg dan, Gijs, dat klinkt dan CO2-neutraal.
Ja, dat is wind. Dat is windenergie. Dat is helemaal. Er wordt geen CO2 uitgestoten.
Wow.
En de fabriek in Amsterdam, ja. Die draait geheel op zonne-energie.
Nou, dus wat een. En ja, kijk, nou is het wel zo, Gijs.
Ja.
Allemaal leuk en aardig.
Duurzame chocola, prima.
Maar
belangrijk.
Als het niet lekker is, dan hoeft het van mij niet.
Dan heb je er helemaal niks aan. Maar Tuin, het is natuurlijk geweldige chocola.
Wij zijn echt fan.
Ja, ik ben echt een diepe liefhebber van de chocolate makers. Ja. Ik zorg eigenlijk altijd dat mijn chocolaatje vol zit.
Heb je een chocolaatje?
Ik heb een chocolaatje. Ja. Dat zit altijd vol met chocolate maker chocola.
Ja, en er is er iets één. Eet hier, Gijs. Dus we hebben hier in het doosje hebben een 52% donkere melkchocola.
Ja.
Dat vind ik heel lekker.
Ja.
Met koffie en cacao niks.
Oef.
De koffie, die, hè, Gijs, trouwens, die komt ook met de boot. En dit vind ik dus heel spannend. Die is extreme dark.
Ja.
100% cacao. Ja, dat vind ik ook. Dat kan toch bijna niet?
Helemaal geen suiker.
Nee, het is alleen maar cacao.
Bijna te mooi om waar te zijn.
Ja.
Oh, heerlijk.
Wauw. Dit is ook een beetje een soort drug.
Ja, inderdaad, joh. Nee, dit is echt een.
Maar dit is echt voor de. Voor, ja, gewoon elke avond één zo'n blokje.
Ja. Voor de fanaten is dit.
Ja.
Lekker. En heb je die koffie, die cacao-nips ook daarin zitten? Daar ben ik ook heel nieuwsgierig naar. Want dat lijkt misschien een beetje een sensatie zoals die zeilschepjes van. Die zeiltjes. Die vond ik ook zo fantastisch. Ja,
ik maak het heel lelijk open.
Maakt niet uit.
Mm. This is my kind of chocolate.
Ja.
Dit is die zeiltjes, toch?
Mm. Ja. Het is en fantastische melkchocola. Een soort mooie donkere melkchocola. Ja. En een waanzinnig krokantje. En die lekkere touch van koffie.
Gijs, waar moet nou mijn gezin en ik dit bestellen?
Je kan een Tres Ombres pakket op chocolatemakers.nl bestellen. En gebruik de code TEUNGIJS10 voor 10% korting.
10, 10, 10.
Oh, wat lekker zeg dit.
Ja, hè?
Gewoon lekker links, lekker rechts in je witte wijk van te genieten.
Hallo jongens.
Hallo man.
Hallo Hanneke.
Hallo man.
Is dit? Ik dacht dat jullie vanochtend misschien niet waren, want ik had geen melding gekregen.
Ja, sorry, is mijn fout.
We zitten weer in Hotel V eventjes.
Nee.
Ja.
Aan de Vizostraat.
Ja, de Vizostraat in Amsterdam. Vizohoofdstraat.
Ja.
De Vizohoofdstraat.
Ja,
en hoe komt dat?
Er wordt aan de riolering gewerkt op de burelen van meer van dit. Dus dat gaat vast lawaai maken. Of in ieder geval heel veel stank veroorzaken.
Maar dan kan je gewoon altijd aan de Vizohoofdstraat terecht.
Leek ons veilig om weer even hier te gaan zitten.
En is er iemand die jullie koffie verkeerd haalt?
Nee.
Nee.
We zitten hier helemaal eenzaam.
Ach, jongens, ja, toch. Ach, ja.
Zometeen
ach,
komen de mediameiden. Misschien dat die nog bereid zijn om iets voor ons te halen.
Oh ja.
Ja,
ja. Oh, maar die zijn daar ook wel voor in de wieg gelegd.
Denk het wel.
Ja.
Hey. Oh, dat hartelijk gelach altijd van jullie om iets flauws wat ik zeg.
Ja,
ook zo grappig.
Zo zijn. Maar we willen je graag een goed gevoel geven, man.
Ja, daar zijn wij dan weer voor in de wieg gelegd.
Hey, we hadden het
over
net
goed
over
gevoel.
Ja, over goed gevoel gesproken. Nee, begin jij maar.
We gaan even gistermiddag doornemen. Het vliegerfeest in Callantsoog.
Oh ja, gistermiddag. Ja, dan was het vliegersfeest in Callantsoog. Ja.
Ja, en toen ik jullie daarheen had geadviseerd, waren was de wind
jullie,
gaan liggen.
Jullie is niet Teun en ik.
Nee, ik
het is niet zo dat ik met Teun samen naar
het
vliegerfeest.
Ik was niet uitgenodigd voor het vliegerfeest.
Nee, Teun was.
Nee, wees maar blij.
Ja.
Wees maar blij.
Ik en mijn gezin.
Ja.
Jij en jouw gezin. Nee, het was zo grappig. Ik zat op dat terras. Nee, ik denk eraan dat je zo hartelijk lacht om wat ik zeg in de podcast.
Ja.
Maar gisteren zat ik met een paar vrouwen en een man op het terras.
Ja. Dit begon met om nog even over een goed gevoel geven te hebben. Ja. Daar begon jouw verhaal mee.
Ja. Dat weet ik, maar ja. Ik weet heus wel hoe ik een verhaal moet rondbreien, hoor.
Ja, oké. Okay. Ja. Ja.
Oké, ja. En dus ik zat daar en ik zei, god, mijn zoon komt zo met zijn vrouw en zijn kinderen. Oh, wat leuk, dan zien jullie die kinderen ook eens een keer. Nou, iedereen verheugt zich enorm. Dus toen kwam Gijs met de kinderen het terras van de strandtent oplopen. Ja. De kinderen zeiden me nog goeiendag.
Ik ook.
Heel lief, heel lief. Jij zei me ook heel lief, goeiendag. Toen zijn jullie verdwenen.
Ja.
Heb ik de kinderen, die Callands Ogers hebben jullie allemaal nooit gezien.
Nee.
En jullie zijn helemaal nooit meer teruggekomen, behalve de kinderen.
Ja, Ben Riff heb je toch nog gedag gezegd?
Tuurlijk, tuurlijk. Maar was jij te schuw om die mensen...
Ik was te chagrijnig.
Ach, echt waar?
Ja, ik had helemaal geen zin om in een kring met het hele stel te gaan zitten.
Nou, dat al helemaal niet natuurlijk, maar... Oh, was je chagrijnig. Mm-hmm. Omdat die mensen daar zaten.
Nee, helemaal niet. Gewoon omdat ik het een hele warme dag vond. Omdat ik al uren en uren in de auto had gezeten. Ja, het was gewoon... Ik had het gewoon gehad met die dag. En dacht ik van, oh god, dan moet ik ook nog zo...
Socializen.
Ja, socializen. Met allemaal mensen. Met allemaal mensen. Allemaal, ja, Callands Ogers op leeftijd die ik niet ken. Mm. Ik had gewoon, ik had even een diepe behoefte om me daar afzijdig van te houden.
Ja.
En
het deed mij heel erg, denken.
Ja, het deed je heel erg denken aan?
Nou, aan vroeger op het strand, als ik zei, ga leuk met die kinderen spelen. Daar werd je ook altijd zo humeurig van. Dan zei je, ga jij dan met die mensen spelen?
Ja, nou, dit was iets anders, maar het heeft misschien met dezelfde sociale vrees. Een soort sociale...
afkeer.
Onwil. Afkeer ook niet echt, maar gewoon...
Nee, ik snap het.
Sociale geen zin. Maar
ik moest zelf
dacht
al heel erg om lachen.
Bovendien dacht ik, jij hebt het heel erg wel naar je zin. Je zat lustig te praten. En,
ik zat enorm lustig te praten.
Precies.
Ja.
Dus ik dacht ook, ach, ik tref jou daar ook verder niet mee.
Helemaal
en
Ben
en Riff, die stonden erop om je nog gedachten te gaan zeggen. Dat vond ik wel heel lief.
Ja, ja dus, die waren heel erg lief.
Die waren wel heel lief.
God, wat een geluk dat we die hebben, hè, Gijs.
Nou, zeker.
En die podcast en de kinderen, dan komen wij de tijd wel door.
Ja, nou, ik ben blij dat je het allemaal zo sportief opvat, man.
Maar er werd niet gevliegerd.
Ja. Nee, het was zo dat er was een vliegerfestival.
Ja.
En dat wilde zeggen dat er allemaal hele spectaculaire vliegers in de lucht zouden zijn. Maar het was, du moment dat wij het strand opkwamen, ging de wind ook liggen. Dus je zag allemaal van die, mannen met een hobby-achtige mannen.
Ja.
Die soort buikige mannen, vaak met zo'n vrouw zo verplicht. Erbij. Die zag je dan bijvoorbeeld naast een hele grote Tom en Jerry vlieger.
Oh,
of een hele grote
vlieger. Of een in elkaar gestorte tijger.
Of een in elkaar gestorte tijger, of het molletje. En die lagen dan zo op dat strand. En af en toe sjorden ze nog een beetje soort... hoopvol aan die lijnen in de hoop dat het misschien nog weer omhoog zou gaan. Maar het ging niet meer omhoog.
Ja.
Het bleef allemaal slap hangen.
Bij die buikige mannen.
Het was als het leven zelf.
Toen jullie koers zetten naar Callands Oog, ging de wind liggen.
Ja,
maar ik herinner me dat volgens mij in de jaren 80 zo ongeveer... was er ook regelmatig een vliegerfestival in Amsterdam, Amsterdam Noord. En dat was dan in mijn herinnering, maar ik weet niet of het klopt, was dat gelieerd... aan het beroemde Festival of Fools. Kan jij je dat nog herinneren, Hanneke?
Ja, zeker, zeker, zeker. Maar dat zat meer in het vliegergenootschap of zo... in de blowende scene van Spaarndam en zo. Weet je wel, van het... Dat had iets alternatiefs.
Hoe heet die man ook alweer?
Max
Reenemann. Ruigoord-achtig.
Ruigoord. Max Reenemann.
Ja, ik bedoel die man die altijd van alle psychologen...
Oh, Steve Brown.
Robert-Jasper Grootveld?
Nou ja,
laat Steve Brown.
Steve Brown is van Happy Family.
Ja.
Die was niet van Ruigoord, toch?
Nee, ik bedoel zo'n man van Ruigoord, zo'n soort naam als Gerbrand Bakker, maar dan anders.
Maar niet Robert-Jasper
Grootveld. Gerben Hellinga.
Ik zie de mediameiden daar. Misschien kan je nu appen of ze even koffie
nemen. Nee, we gaan daar nu even hier mee bezig.
Ja, Gerben Hellinga. Ja, Gerben. Maar en dan had je het Festival of Fools met Django Edwards.
Django Edwards.
Ja.
Ja. Wat was dat eigenlijk voor iemand?
Ja. Nou, dat weet ik niet. Ik vond het een beetje... Een soort Salvador Dali vond ik het een beetje.
Oh, had hij ook zo'n gekke snor.
Maar hij deed altijd zijn piemel tussen zijn benen naar achter. Weet
oh,
je
leuk.
Ja. Maar het was dus wel een soort, inderdaad een soort hippie-achtige... Ja, ongewassen, vrolijke sfeer.
Ja.
Ja.
Ik moet zeggen dat het Vliegerfestival...
Ja.
Waar jullie dus allebei heel erg op aanslaan, is mij geheel onbekend.
Oh ja?
Dus hier gaapt echt een kloof. Ik weet niet precies wat voor kloof het is.
Generatiekloof.
Ja. Of een kenniskloof. Of een orgasmekloof. Ik was wel heel ik ook van over geleerd.
Ik was wel heel jong toen ik daarheen ging.
Ja, precies. Dan is dat een orgasme. Generatie.
Ik denk dat
een beetje... orgasmekloof, maar dat heb ik van Milou Delen geleerd. Dat is dus dat mannen veel meer schijnen klaar te komen dan vrouwen. In ieder geval schijnt het ook zo te zijn dat mannen in bed alleen maar bezig zijn met zelf klaarkomen en zich verder om de vrouwen niet bekommeren, wat ik een vrij schokkend feit vind. En dat wordt ook wel de orgasmekloof genoemd tussen de seksen.
Ja, nee, dat is mij bekend. Ja.
En wist jij dat de clitoris een orgaan van 8 centimeter is?
8 centimeter in welke richting? Naar binnen of naar buiten?
Naar binnen, denk ik.
Oh. Nou ja, het is in ieder geval een heel fijn orgaan.
Goed om te hebben en goed om te weten.
Een toporgaan, hoe lang het ook is. Of hoe breed of hoe diep.
Of hoe kort of hoe klein.
Maakt niet uit.
Ik zit nog even naar die generatiekloof te kijken. Want dit was in de tijd dat mijn vader een film maakte over de Melkweg. Daarom waren we opeens helemaal in die sfeer.
Of het universum, de Melkweg?
Nee, uitgaansgelegenheid. De film De Beeldenstorm. En die film kwam uit in 1982. Dus die zal dan ergens in 81 gedraaid zijn.
Ja, toen was het misschien net een generatie. Dat ik toch nog een beetje te klein was voor het Vliegerfestival. Ja. Was ik 7. Ja. Moeten we nog Hedy Honigman gedenken?
Ach ja, zeker. Zeker.
Nou, hierbij...
Een van de vele schuldgevoelens waar ik door geplaagd word, is dat ik nog een soort afspraak had om eens bij haar langs te gaan.
Ja.
Wat zij graag wou en ik zeker ook, alleen niet gedaan.
Niet van gekomen.
Ja,
dat schuldgevoel is nu natuurlijk een soort definitief geworden. Maar ook een beetje versteend, maar ook een soort van ingelost.
Hoe bedoel je dat?
Nou ja, goed, het is, ja, je hoeft je niet meer schuldig te voelen tegenover haar.
Nee,
want zij heeft er geen weet meer van dat jij er in de steek hebt gelaten.
In dit soort situaties is de dood vaak een verlossing. En dat heb ik nogal vaak.
Ja,
dat denk ik, god, ik had wel meer... Jan-Paul Eenenburg, ook dood, had mij kort geleden nog gebeld.
Ja.
Zag ik natuurlijk dat hij gebeld had. Ik dacht, oh nee. Geen zin in. Dood.
Ja, dood. Ja, hoef je niet meer schuld te voelen. Waarmee we natuurlijk
en ook geen spijt van.
Nee.
Geen spijt.
Oké, nou goed. In dat geval dan niet.
Klinkt weer een beetje hard.
Nee, die Honigman wel.
Ja.
Nou, hiermee maken we de dood tot een heel soort opportunistische oplossing van problemen. Zo bedoelen we het helemaal niet.
Nee, misschien zijn er ook wel mensen die dan juist wel rondlopen daarna met schuldgevoel en spijt. Van, had ik nou maar...
In de eeuwigheid.
Ja.
Ja, nou ja, we gedenken hier bij Hedy Honigman.
Ja.
Heb je verder nog goede herinneringen aan haar, man?
Ja, nou ja, in ieder geval als filmmaker en als raar, eigenzinnige vrouw. Ja.
Ja.
Ja, toch wel met dat krakkemikkige lijfje zo langzamerhand. Toch wel een...
Veel eruit geperst.
Veel uitgeperst en toch een paar hele mooie films.
Ja.
Haar laatste film vond ik ook mooi.
Welke
ging over haarzelf. Over haarzelf, ja.
Nou, laten we hopen dat die op de NPO wordt uitgezonden.
Ik zou zeggen, mensen, lees hoe heet het? Die interviews in de Trouw altijd. Wat is het?
De
10 geboden. Lees de 10 geboden met Hedy Honigman.
Is die goed?
Ja, die is goed. Die is interessant.
Zitten we in de show notes.
Arjan Visser.
Ja.
Arjan Visser, gedenken of eren we ook bij deze.
Eren we zeer.
Oké, man.
Okay.
Zeg, ik sta nu bij mijn appelboompje.
Sta je te druipen bij je appelboompje?
Met kleren aan?
Met kleren aan, ja.
Okay.
En ik praat elke dag tegen dit boompje.
Echt waar? Oh, dat is begonnen bij de Anne Frankboom. Nou, bij Anja, bij de spinnende... Nee, niet de spinnende wilde. Bij het terrein van Anja ben je begonnen met praten tegen de Anne Frank. Tegen een Anne Frank-boom die daar... Ja, maar op grenzen was je dat ook wel met heel veel overgave aan het doen.
Ach, van nee. Heb ik iets gezegd tegen de Anne Frank?
Ja, op een gegeven moment heb je helemaal... Stond je in je eentje afgezonderd, stond je dingen tegen die boom te zeggen.
Het is allemaal begonnen met Irene van Lippe-Biesterveld natuurlijk.
Dat is echt niet waar, hoor.
Oké, nou. Maakt niet uit, maar nu praat je tegen die appelboom.
Ja, daar praat ik tegen.
Wat zeg je tegen die appelboom?
Nou, goed dat je er bent en ik hoop dat er appeltjes aan je komen. En zet hem op. Zet hem op. En de appelboom zit nu ook in de hallo jongens, dus prima.
Prima.
Hou het zo.
Nou ja, zolang je maar behalve tegen de appelboom ook tegen ons blijft praten. Ja. Ja, vinden we het allemaal best.
Oké, schat.
Heb je gesprek met de appelboom al gehad vandaag of ga je dat nu voeren?
Ik ga nu een sigaret roken.
Bij de appelboom?
Nee.
Oh.
De appelboom houdt niet van rook.
Oké, mam.
Oké.
Doei.
Jongens, dag.
Teun en Gijs. Teun, ik zit met het volgende.
Ja.
Ik geloof dus niet zo in hygiëne.
Hè?
Ja. Ik geloof wel...
Nou, misschien weet ik al waar je heen wil, maar...
Ik geloof dus wel in dat je jezelf zo moet wassen dat je niet stinkt.
Ja.
Dus, elke dag 1 of 2 keer.
Ja.
En een beetje zeep onder de oksels, dan weer goed afspoelen enzovoort. Maar al dat gedoe met heel vaak je handen wassen en crèmes opsmeren en ook dat dingen schoon... Mijn overtuiging is toch erg, als je het niet ziet, dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Ook als iets heel even op straat is gevallen of zo. En er zit
maar crèmes op smeren vind ik een ander segment.
Nee, ik bedoel van die lotion, van die alcoholachtige...
En ook niet tijdens corona ook niet?
Eigenlijk, maar op een gegeven moment was dat ook het inzicht. Dat bleek eigenlijk helemaal niet geholpen te hebben.
Oh, nou, ik dacht juist het inzicht. Wat hadden we nou als we nou gewoon allemaal ons vanaf...
Nee, volgens mij was het inzicht op een gegeven moment... Dat maakte eigenlijk ook niet
zo gaat het dus ook altijd, hè? Van, ja, volgens mij was het inzicht. Nee, volgens mij was
nou,
het
exact, inzicht. Dat is natuurlijk ook helemaal... Ja. Maar wat dus nu volgens mij zo is...
Ja.
Kijk, dit ondersteunt mijn theorie. Ik geloof daar dus eigenlijk helemaal niet zo in.
Ja.
En ik doe dat dus ook helemaal niet fanatiek. Mijn huisarts heeft ooit gezegd... De hele wereld is bedekt onder een laag stront en bacteriën.
Ja.
Dat geloof ik. En daar kan je eigenlijk gewoon niet tegen wapenen.
Ja.
Maar nu is het natuurlijk zo dat tijdens corona... zijn overal die Perspex platen
gekomen.
Bij mijn apotheek staan er allemaal tafels... nog extra tussen de counter en mijzelf... zodat ik nog afstand hou. En ik denk eerlijk gezegd dat we daar nu een soort van verslaafd aan zijn geworden. Dat nooit meer weggaat.
Dus ik denk dat heel vervelend
corona is nu natuurlijk ook nog niet weg. Dus dat kan nog terugkomen. Maar ook als dat wel definitief weg zou zijn... denk dat er nu een soort gevoel is... dat we allemaal altijd die Perspex platen tussen... dus dat er een cashier altijd een Perspex plaat voor haar neus moet hebben. Omdat, want ik geloof dus veel meer dat hygiëne een soort... overtuiging is, of een soort geloof, of verslaving... meer dan dat het echt nuttigs is.
Ik heb die observaties van die Perspex... Ja, ik heb er niet echt op gelet, maar is mij ook niet echt opgevallen. Maar
ze hangen er nog.
Ik merk wel dat er wel weer ook bijvoorbeeld in mijn werk... weer heel veel handen worden geschud.
Ja, heb ik dan zelf weer een beetje een hekel aan.
Want?
Ik vind dat gevoel van handen gewoon niet prettig. Maar ik was al voor corona overgestapt.
Box is prettiger, hè?
Ja, vind ik veel prettiger. Ja.
Maar waar ik wel in mee kan gaan... is denk ik dat wij soms juist... te hygiënisch zijn.
Ja.
En dan ben je ergens in een ander land of zo waar die en dan word je dus meteen ziek. Terwijl ik denk, moeten we niet juist een klein laagje inbrengen?
Je wordt meteen ziek en je hebt meteen een soort reactie van, wat is het hier vies allemaal? Dat heb ik dus ook nooit, omdat ik dus niet in hygiëne geloof, niet in overdreven hygiëne. Maar ik denk nu dus, mijn theorie is nu. We zijn nu gewend aan die.
Maar waar hangen die dan?
Nou, bij de Albert Heijn bijvoorbeeld.
Er
hangen nog allemaal van die platen.
Oh, dat is me helemaal niet opgevallen. En bij allerlei winkels ook.
Ja.
Oh, ja, dat vind ik... Maar kijk, daar geloof ik sowieso niet in.
Dat is dan toch een soort idee wat mensen krijgen.
Maar het is wel gezegd van... volgens mij juist dat handen wassen... Dat wel echt... En dat je juist dat overbrengen via je handen... En dat daarom die box misschien al wat prettiger is.
Ja.
dat is volgens mij toch wel goed.
Ja.
Alleen dat je dus dat we zo'n soort.
Ik denk dat geen handen geven dat wel, want dat is natuurlijk gewoon die hand die je zo die dat broeierige bacterienest wat je even tegen dat andere broeierige bacterienest aanhoudt en het daarna allemaal in je gezicht gaat smeren. Kom nog weer voor mij. Ik gaf.
Het is ook wel grappig dat.
Met dat handen wassen. Je was ze even. Dan was je natuurlijk nooit echt goed. Want je gaat nooit echt een halve minuut als soort. En bovendien, daarna kom je toch meteen weer buiten. En loop je ze toch meteen weer op je niet één keer.
Het is wel grappig dat natuurlijk heel lang was echt. Het handen schudden, dat doen wij gewoon. En het was echt. Een soort grootste daad van afkeer van de westerse maatschappij.
Dat je geen handen schudde.
Dat je geen handen schudde.
En denk aan Rita Verdonk.
Ja, en er waren hele artikelen in de krant van deze moslim, want dat was dan al, die weigert handen te schudden of.
Het probleem is dat die moslim dan weigerde handen te schudden met een vrouw.
Ja.
Daar zit natuurlijk ook wel iets heel denigrerends.
Zeker,
in.
Dat is ook zo. En die op zich klopt dat ook. Alleen het grappige is dat er dus heel erg werd gezet van wij schudden handen. Gewoon als algemeen van dat hoort nou eenmaal bij onze westerse samenleving. En dat is nu natuurlijk toch ook al.
Zeker. Het ding is dus ook, ik ben dus overgestapt op het boksje.
Ja.
En nu moet ik dus elke keer als iemand met zo'n uitgestoken hand zeggen, ik geef een boksje. Ja. Moet altijd een soort kleine coronaconversatie gevoerd worden.
Ja, er zijn allerlei. Ja, want
is wel vermoeiend, moet ik zeggen.
Ja, want je had natuurlijk. En de kus is volgens mij al helemaal.
Helemaal verdwenen.
Ja, en de drie kussen en weet ik wat. Maar je ziet nu wel een soort. Want je had ook op een gegeven moment. Had je al dat mensen van drie kussen over waren gaan naar één kus. Ja,
en de Hilversum Huk.
En nu weet eigenlijk niemand meer waar die aan toe is.
Nee, het is een. Ja.
Ja. Ja, Gijs, ja, het is ingewikkeld, maar het is wel. Je moet gewoon volgens mij, dus jij moet gewoon al heel snel die vuist naar voren steken, voordat iemand al met dat uitgestoken handje kan komen.
Zeker, nee, maar proactief optreden. Het is ook wel zo dat het kan, die box geven, maar dan is het toch wel van, oh, je geeft geen handen, bang voor corona.
Ja.
Nee, ik ben daar al een tijd geleden op overgestapt.
Ja, precies, want dat is toch ook niet zo dat je bang bent voor corona?
En ik ben denk ik de minst bange persoon voor corona van alle personen. Nou, ik ben helemaal niet bang voor corona.
Ja.
Maar ik vind het prettig om niet
die warme,
kleffe knijp te hoeven doorstaan.
Ja.
En ik denk dat wel echt gewoon helpt in het overbrengen van bacteriën. Verder al dat overdreven handen wassen, perspexplaten en dat soort dingen, daar geloof ik allemaal amper in. Maar ik denk dat we daar nu verslaafd aan zijn.
Ik denk die perspexplaten wel weggaan.
Ja, maar ik denk toch dat mensen daar nu een soort veiligheidsillusie door
hebben tegelijkertijd, gekregen. Gijs, zit ik alweer in overvolle treinen. Ook in...
Ja, nee, het is ook al... Nee, maar
in de horeca zijn ook de tafeltjes gewoon weer zo klein.
Zijn ook allemaal geen rationele dingen.
Ja.
Het is irrationeel. Maar ik denk dus nu dat als je die perspexplaten weggaat, dan mensen zich ineens een soort naakt en onveilig.
Maar
voelen.
Mensen voelen zich dan niet naakt en onveilig in de trein en in de horeca.
Nee, dat is waarom ik bang ben voor muizen. Dat zijn irrationele angsten.
Oh ja. Mag ik nog? Ja.
Ja?
Ik wil nog even een heel klein ander onderwerpje nog even. Je mag er ook een bumpertje in gooien als je wil.
Daar ga ik niet over.
Oh, daar ga jij niet over?
Nee, dan moet Kees bepalen of een bumpertje
Kees, ga jij over.
Komt er nu een bumpertje?
Teun en Gijs vertellen alles. Nee, ik wil heel even terugkomen op het fenomeen dode ogen. Omdat we hebben het dus over gehad. En we hebben dus heel netjes dat eruit geknipt.
Ja.
Maar nu was er dus één iemand die had dus gezegd in de reactie op onze podcast. Zegt hij, Jan Rietman was de dode ogenkoning van Nederland. Denk ik, nou, dat is dus al niet sympathiek, terwijl dat al zegt. En in de podcast van jouw vrouw met Mark Marie.
Ja.
Heeft Mark Marie een heel verhaal gehouden over dat Eutjan Akjol dode ogen heeft. Terwijl wij zeggen, jongens, zeg dat nou gewoon allemaal niet.
Ja, luistert Mark-Marie dan niet naar ons?
Nee, dat is toch wonderlijk,
ja,
hè?
Maar goed, Mark-Marie is op ramkoers met Eutjan Akjol. Dus die wil hem kwetsen waar hij kan, denk ik. En andersom ook.
Ja.
Dus ja, dan moet je net juist weer, als je iemand gewoon actief wil kwetsen, dan moet je juist wel met die dode ogen
komen. En dan
moet
je dus wel juist ook op het uiterlijk.
Ja, maar Mark-Marie zegt ook steeds van mensen, die is volgens mij, of die ze vinden hem, die is niet aardig. Dus dat is gewoon in de kwetseritis zit hij.
Ah, hij zit gewoon in een heel ander segment dan wij.
Ja.
Wij zijn echt meer pleasers.
Wij zijn pleasers.
Ja.
Mark Marie is geen pleaser.
Nee.
Nee.
Oké, dan zijn we eruit.
Teun en Gijs. Nu komt reclame.
Teun, ik wil het heel graag even met je hebben over Bamigo.
Ja.
Ik heb ineens bedacht, het is natuurlijk gewoon Amigo. Want het is van Bamigo.
Oh ja, dat ik dacht...
Het is gewoon Amigo met een B ervoor.
Amigo met een B ervoor.
Bamigo.
Bamigo. Ja, Gijs, ik vind het fantastisch. Echt, ik vind gewoon... Je draagt
het ook nu, hè?
Ik draag het nu ook, ja. Het is niet zo van, oh, ik ga vandaag de podcast, ik ga het dragen.
Nee.
Nee, ik draag het gewoon.
Ja, je bent gewoon een Bamigo geworden.
Ik vind gewoon de kwaliteit van de stoffen echt fantastisch.
Ja.
Echt, ik ben fan.
Nou, het is dus gemaakt van bamboe.
Oh.
En het is bekend... de media meiden komen gewoon binnen.
Met koffie.
Met koffie. Ja, helemaal uit... Heb je ze geappt?
Ik heb ze geappt.
Gadverdamme, je bent toch een nare seksist?
Ik ben gewoon...
Nou, ik zie de woedende luisteraars met hun DM, hoor ik alweer...
Heerlijk.
Ik zie de DM alweer binnenstromen.
Media meiden, media meiden.
Als het media jongens waren geweest, had je ook om koffie gevraagd.
Zeker,
toch,
daarom, dus in die zin ben ik geen seksist. Ik ben gewoon een opportunistische luiaard. Mm. Dat is iets heel anders.
Ja, en een werkpaardje.
En een werkpaardje. En een luxe paardje. Tegelijk.
Werk en een luxe paard, ja. Precies. Teun, Bamigo. Het is kleding gemaakt van bamboe.
Ja.
Het is bekend van de tv.
Ja.
En van de unieke pandakoppen, weet je wel.
Ik wist zo'n
lekkere body met een Bamigo. Onderbroek naar zo'n gekke panda masker.
En ik wist dus eigenlijk nooit wat voor masker het was. Maar het zei iemand, bamboe. En panda, dat hoort bij elkaar.
Pandas eten pandoe. Pandas eten bamboe.
Ja, dus dat had ik helemaal niet in de gaten, maar dat is het dus.
Bamigo is groot geworden met boxershorts, ondershirts en sokken. Maar nu kan je ervoor alle essentiële kleding... We kunnen nu een lang gesprek voeren over wat essentiële kleding is.
Ja, en is kleding... Als het warm is, zou je ook gewoon naakt over straat kunnen gaan.
Aan een vijgenblad heb je in principe genoeg.
Ja.
Ja.
Maar ik zeg dan, neem dan een bamboeblad.
Zeker. Dat is duurzaam.
Ja.
Maar goed, je kan als je kleding al als essentieel beschouwt...
Ja.
Kan je er bij Bamigo voor terecht. Met alle voordelen van bamboe, zachter dan zijde... ademend en duurzaam. Heel comfortabel in combinatie met hoogwaardige kwaliteit. En je blijft de hele dag, Teun, fris.
Fris, ja. En dat is belangrijk. Dus
Het zit er voor een frisse jongen tegenover
me. Ik heb het dus aan. Ja, en Gijs, ik heb sweaters.
Altijd een jonge Teun, vind ik.
Ja?
Ja, ik ben nu 50, maar een jongen van 50. Ja, maar je hebt sweaters?
Sweaters, ik heb een joggingbroek. Maar ik vind gewoon, het is gewoon zo'n lekker dikke kwaliteit. Ik ben er echt fan van.
De bamboe wordt op een duurzame wijze geproduceerd.
Ja.
En is een goed alternatief voor conventionele textielsoorten. Waar katoen al snel, je kunt je bijna niet voorstellen, 10.000 liter water per kilo vervuilt.
Katoen is echt gewoon, dat is gewoon echt super niet duurzaam. Dat moet je echt gewoon... stop daarmee. Neem bamboe.
En voor polyester?
Ja, dat is plastic.
Dat is ook super niet duurzaam. Ja. Bamboe heeft geen kunstmatige bewatering... of pesticiden en insecticiden
nodig. Ik ben heel erg ook tegen kunstmatige bewatering.
Ik ook.
Ja. Gijs, Bamigo heeft dus recent de nieuwe polo-collectie geïntroduceerd. Heb ik dus hier al aan.
Ja.
Verkrijgbaar in 10 verschillende stijlvolle kleuren. Maar bij mij is het toch gewoon altijd donkerblauw.
Zeker.
En dan zeg ik van, wil je dit nou ook, Gijs? Ga naar bamigo.com en ontvang met de code ALLESBAMIGO25.
Wat een gekke code. Helemaal niet TeunGijs25.
Ja, vind ik ook jammer. Gemiste kans. Je had onze namen erin kunnen gebruiken.
Ja, maar goed.
Ja.
Korting is korting, zeg ik ook. Ja. Dus dan maar ALLESBAMIGO25.
Ja, krijg je 25% korting op je eerste bestelling.
Teun.
Ja.
Hart en zool van de podcast. Zij niet aanwezig.
Zij niet, maar dan nog. Hè, ze is altijd eigenlijk wel aanwezig.
Precies, je vergeet haar nooit. Guusje de Vries.
Nee.
Als je deze podcast wil sponsoren of adverteerder wil worden... of een van alle andere podcasts... Er liggen hier nu twee mediameiden op.
Kan je ook sponsoren.
Die kan je ook sponsoren.
Ja.
Helemaal niet verkeerd.
Mail dan naar...
info@meervandit.nl.
En de kortingscode, hè, Gijs,
Lief Guusje. Even
Guusje.
Aanheffen met Lieve Guusje. Ja. Hoe moeilijk kan het zijn?
Wees geen dief van je eigen portemonnee.
Precies.
Terwijl ik wel denk, als je dan een dief bent... kan je toch het best dief zijn van je eigen portemonnee.
Ook heb je het vorige week niet ook al gezegd?
Heb ik dat ook al gezegd?
Exact dit.
Nee.
Ja, grappig, want ik heb het, samen zeggen, 69 keer niet gezegd.
Ach.
En nu begint het ineens week in week uit te zeggen.
Zie, ik heb het idee dat ik toch een beetje in regressie ben.
Ja, en misschien dat in de klos het alcoholisme... moet je dan toch ook maar eens tegen het licht gaan houden.
Ja, ik moet
iets tegen het licht houden wordt ook nooit iets positiefs. Nee, bedoeld.
Maar is het ook per definitie negatief, iets tegen het licht halen?
Ja, maar je verwacht dan toch wel weer een slechte uitkomst.
Ja, ik vind het toch iets neutraler dan die andere twee.
Ik zal het even tegen de mediameiden zeggen. Misschien dat zij de oplossing weten. Kijk, wij kwamen erop dat de uitdrukkingen van jezelf een spiegel voorhouden... Of er wordt je een spiegel voorgehouden, of je wordt met de neus op de feiten gedrukt.
Dat is altijd negatief.
Is altijd dat de uitkomst negatief is.
Terwijl een
is.
Spiegel dus dan, is niet per se...
Nee, dan kan toch ook eens zeggen van, ah ja, er wordt me hier een hele positieve... Of ja, ik word nu met mijn neus op de feiten
Wat een goede leuke feiten.
Wat een goede feiten.
Ja, maar
nee, dat kan niet. Maar is bestaat er zo'n soort uitdrukking...
Die in woord neutraal is, maar dan juist in uitkomst positief.
Ja, of negatief, maar dat het twee kanten nog op kan.
Ja, maar positief zou ook leuk zijn. Als ja, echt juist per definitie.
Oh, dat echt per definitie.
Ja. Ja.
Even de balans.
Even de balans opmaken.
Nou, daar gaan we even op.
Misschien net zoals tegen het licht houden. Wat ja, zeg je?
Neus in de boot.
Ja, neus in de boot. Ja, maar
ja,
goed.
Ja, maar dat is al het woord boter zit er al in. Precies. Dat is een heel positief woord.
Precies, dat is al... Ja, Gijs, dat willen we allemaal.
Ik vind het toch een beetje riskant om die media mij nou echt in onze podcast te halen.
Ja, dat
hier.
Is waar.
Ja, laten we daar weer mee stoppen. Ja, ja.
Onmiddellijk.
Ja, wat is de muzikale omlijsting, Gijs?
Janneke Groenteman.
En die vocale... Och, hoe die vrouw ook die hoge C weet te halen altijd.
Kiki Jaski.
Kiki Jaski.
Kiki, hoge C, Jaski.
Ja, ja.
Ja.
Beatles tip, hè?
Beatles tip. Ik wou mijn Beatles tip even combineren met een shout-out naar het Nederlands Blazers Ensemble. Die hebben een fantastische tournee, daar verheug ik me zeer op. Met die gaan de vierletse lieder van Richard Strauss.
Dus wordt reclame voor gemaakt op de radio en heeft iemand het over Richard Strauss.
Ja, dat zou. Ja, zou dat niet correct zijn?
Ja, ik
of
vraag
is het
me
een soort
zeer.
Brabant.
Richard.
Of zo?
Nou, dan zou het.
Nou, Richard, in ieder geval. Ja, ik verheug me
er ook op.
Ze hebben een eigen arrangement gemaakt. Dat is eigenlijk voor het eerst, omdat die liederen zijn uit 1948.
Ik ben er gek
ouder.
Op. Ja.
En het was heel lang met copyrights of erven, weet ik wel, dat het niet mocht. Maar nu zijn die rechten vrijgevallen. Mag er een eigen arrangement gemaakt worden. Nederlands Blazers Ensemble, altijd leuk.
Ja.
Ze hebben een fantastische zangeres. Ze hebben een soort... Ja. Ja, ze doen het ook meer als chansons dan echt als het hele erg zware klassieke repertoire. Ik denk dat het heel mooi wordt.
Ja.
Dus ik ga er zeker heen. En toen dacht ik... Van,
ik zeg dit... dan altijd, Gijs, neem mij mee.
Lijkt me heel gezellig, Teun.
Ja.
We gaan even de agenda daarbij pakken.
Ja, dan wordt het weer niks.
Dat is altijd even het moeilijke momentje.
Ja.
Maar goed, wat ik daar even over zeg, dat ik dacht van, is misschien leuk om nu voor de Beatles-tip het laatste lied van de Beatles uit te kiezen. Aangezien dan in thema Laatste Lieder ben terecht.
En wat was ook weer het laatste woord, Gijs? Je zei van, ja, het was zo leuk ooit.
Ja, het was zo leuk dat hun eerste plaat begint met
aftellen.
Ja. 1, 2, 3, 4. Voor... Als voorstelling daar. En het laatste liedje op Abbey Road. Maar dat daar ga ik dus nu een kanttekening met plaatsen. Ah. Is The End. Dus dat is wel mooi
ja, ja.
Helemaal rond.
Ja.
Maar feitelijk het laatste, allerlaatste liedje van de Beatles. Op hun laatste plaat. Ik beschouw Abbey Road als hun laatste plaat.
Ja.
Eigenlijk kwam Let It Be, werd daarna uitgebracht. Maar die was eerder opgenomen. Ja, het is een ingewikkelde...
Ja, sorry. ik maak het weer moeilijk.
Nee, ik maak het. Het is moeilijk. Maar Abbey Road beschouw ik als hun
ik
laatste
maak
plaat.
Het moeilijk. Nee,
en het
ik
feitelijk
maak het, moeilijk.
Het laatste liedje daarop is het liedje Her Majesty.
Ja.
Maar die staat niet op de Who's tracklist. Want dat is de Beatles zijn ook de uitvinder van de hidden track.
Ja.
De hidden track is in de popmuziek...
Die staat niet op de Abbey Who's.
Staat niet op de Abbey Who's. Ja. Nou, de hidden track is dat er... een liedje niet op de tracklijst staat... maar dat er een soort lange stilte is... dat er ineens nog een liedje uitbarst... waar je het niet meer verwacht.
Ja.
De Beatles zijn daar de uitvinder van. Het ging zo. Op Abbey Road, op kant 2 van Abbey Road... staat een medley. Dus een heleboel eigenlijk korte liedjes... aan elkaar gelast.
Heel fijn.
Heel fijn. Ja. Kant 2 van Abbey Road is mijn favoriete plaatkant ooit.
Ja.
En Paul McCartney had op een gegeven moment gezegd... van, nou, dat liedje Her Majesty, dat stond in die medley... haal dat er maar uit. Dat vond hij toch beter daaruit. Dus toen hebben ze dat eruit geknipt. Maar bij de Beatles werd nooit wat weggegooid. Dus de technicus heeft toen op de mastertape... gewoon een stuk tape opengelaten. En daar dat snippetje Her Majesty... dat kleine liedje wat er dus uit is geknipt... nog achteraan gezet.
Ja.
Gewoon van, gooi ik het niet weg. Maar dat hoeft er niet op te komen. Dat hoorde Paul McCartney. De Beatles hadden een groot geloof in toeval gekregen. Dat eigenlijk alles wat zij deden... bedoeld of onbedoeld geniaal was, snap ik.
Ja.
Als je 7 jaar lang alles raakt schiet... dan ga je denken dat je gewoon niet anders kan dan raak schieten. Dus hij hoorde dat en dacht... nou, dat is eigenlijk wel heel erg leuk om dat gewoon te laten staan.
Ja.
Dus je hoort op Abbey Road die medley en die hele kant 2... en dan eindigt het met The End, schitterend. Dan hoor je een lange stilte. Dan hoor je ineens een soort bang, een soort geluidsexplosie. Dat is dus... het einde van een ander liedje uit die medley.
Ja.
En dan begint Her Majesty, wat die dus gewoon, wat eigenlijk daar stond om even geparkeerd te worden. Maar wat ze daar definitief hebben laten staan.
En als we het nou nu gaan luisteren, hoe begint het dan weer eerst met al dat voorwerk?
Nou, je hoort gewoon op kant 2 hoor je de medley en dan eindigt die.
Ja, maar als jij het nu...
Nee, dan hoor je eerst stilte. Ja. Want dat is bij die track, als je nu op Spotify of weet ik veel wat luistert, hoor je eerst stilte. Dan hoor je een soort bang. Ja. Dat is dus eigenlijk het einde van een ander liedje uit de band. Ik denk Paul of Team Pam, ik weet even niet zeker welk liedje. Maar hoort die bang, dat is eigenlijk het einde, had die technicus eruit geknipt. En dan hoor je het hele eenvoudige, door Paul McCartney gezongen en zichzelf op gitaar begeleidend, Her Majesty. Nou, Beatles zijn dus hiermee de uitvinder van de hidden track.
Ja.
Dat zijn de eerste die dat zo deden. En we beschouwen dit als het laatste liedje. Dan maar
het laatste liedje dus. En de eerste hidden track.
Het laatste liedje en de eerste hidden track. Her Majesty van Abbey Road.
Teun en Gijs, vertel hem alles.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Op een gegeven moment zat ik op een punt dat ik echt ging googlen van wat kan ik doen met een baby.
Ja.
En dan krijg je dus allemaal tips online. Maar die gaan allemaal over wat die baby leuk vindt.
Ja.
Maar je kan die baby een wc-rol geven en die heeft de tijd van zijn leven. Daar vermaak ik me niet mee. Het gaat erom wat kan ik doen zodat ik een leuke dag heb. En die tips die lees je nergens.
Kroegpraat. Iedere donderdag een nieuwe aflevering in je podcast-app.